Deze week in de podcast Papa te doen brengen we je op de hoogte van het laatste internationale papa-nieuws. We leren van de sterren, we zeuren over regelgeving en verbazen ons over de mate van commercie rondom het Sinterklaasfeest. En ons hoofdonderwerp van vandaag gaat over buren. Je hebt ze in alle soorten en maten. Je kan er wel opschieten of niet, maar weet in ieder geval dat het moment dat je kinderen krijgt, je relatie met je buren een essentieel onderdeel wordt van je papa bestaan. Laten we maar snel beginnen, want anders wordt de koffie koud. Hoi, hallo en welkom. Je luistert naar de podcast Papa Moet Het Doen. De meest heese podcast. Sorry. De leukste podcast over de dingen die papa's doen. Met thuis blijft papa Tim en thuis werkt papa Maarten.
Ja, allebei even hees en evenveel zin om jullie het komende half uur weer te vermaken.
Ja, ik ben er ook gewoon aan gewend geraakt dat ik nu zo klink. Weet je, je hebt altijd toch zo'n stem in je hoofd en dat je denkt, oh ja, zo klink ik. En dan hoor je jezelf terug en denk je, oh nee, zo klink ik. Ja, daar ben ik inmiddels wel aan gewend geraakt. Maar ik heb nu een soort nieuwe alterstem erbij gekregen. Ik ben gewoon echt al een week praat ik zo.
Maar dat wordt ook soms sexy gevonden, hè? Dus misschien dat het wel een heel nieuwe dimensie in de podcast geeft.
Ja, en het was precies 1 uur dat mijn vrouw dat sexy vond. En nou, dan was het klaar. Hey, wij gaan eventjes lekker een bak met nieuwtjes doornemen.
Ik wil het graag even met je hebben over iets wat ik las. Ik ben er een beetje van geschrokken eigenlijk. Dat is dat onze kinderen ontzettend geïndoctrineerd worden met de speelgoedboeken. Van de Intertoys tot aan de bol.com krijg je van die speelgoedboeken. Soms krijg je zelfs thuis gestuurd. En het schijnt dus dat fabrikanten duizenden euro's betalen voor 1 plekje in dat speelgoedboek. En dat betekent zoveel als dat een plekje in het speelgoedboek betekent dat items 5 keer sneller de deur uitvliegen. En dat vind ik toch schokkend nieuws, want dit wordt nog meer gestuurd dan we dachten.
Ja, ik ben dus niet naïef. Ik zei er nog, ik heb ooit eens in een ver verleden marketing gestudeerd. Maar ik wist dus niet dat fabrikanten daadwerkelijk betalen om in dat fotje terecht te komen. Dus die flyers, of nou, het zijn geen flyers, het zijn wel echt boekwerkjes. Die de Intertoys en alle andere speelgoedzaken verkopen. En ik was er wel even van onder indruk. Want het is dus niet willekeurig dat er iets van Paw Patrol op pagina 5 staat. Het is niet willekeurig dat de Hot Wheels een spread van 7 pagina's heeft. En daar zijn ze dus het hele jaar door met elkaar aan het over onderhandelen. Dus die fabrikanten van het speelgoed en de verkopers zoals Bol en Intertoys.
Het voorbeeld dat hier aangehaald wordt in een RTL Nieuws artikel hierover. Dat gaat over Lego. En iedereen denkt altijd, nou, Lego, sympathiek speelgoed, hartstikke leuk. Weet je wel, educatief. Iedereen wil het graag. Die hebben dus niet 1 plek voor een paar duizend euro. Die hebben gewoon 6 pagina's. En dan heb je het gewoon over tonnen voor 1 speelgoedboek. In mini-land als Nederland. En dat is dus waarom wij dat allemaal zo gezellig zijn gaan vinden. Omdat we gewoon continu het overal zien.
Hey, dan een ander ding. Sander Schimmelpennink, vriend van de show. Inmiddels ook vader geworden. Die is van Twitter af, of X moet ik zeggen.
Dan hij was denken, wel altijd heel actief.
Ja, hij was heel actief. Hij was eigenlijk elke keer als ik mijn Twitter wel eens opende, dan stond er zeg maar 6 tweets van Sander Schimmelpennink. En hij heeft natuurlijk zo'n serie heeft hij gemaakt. Afgelopen weken gaat het over Sander en de socials. Tot mijn groot genoegen zag ik daar mijn boek voorbij komen. Dus op een gegeven moment is een soort shot. En daar is hij aan het bellen in zijn appartement in Amsterdam, vermoed ik. En ik zat er te kijken en dacht ik herken die cover. Of ik herken de zijkant.
Ja, jij terugscrollen.
Teruggegaan. En inderdaad, daar stond inderdaad een exemplaar van de Thuisblijfvader bij Sander Schimmelpennink. En ik
vroeg als me dan... Als de gevierde schrijver die je bent, scrolde jij terug op NPO Plus naar dat plekje.
Maakte er een foto gemaakt. Van, deelde het vervolgens op social media.
Ja, hey, maar dat, even, hè. Ja. Dat programma, ik ben er niet zo van op de hoogte, maar hij maakt zo'n programma over onze toxic relatie met social media. Ja. En dan gaat hij van X af. Dat voelt als hetzelfde als het speelgoed in de folder. Dat voelt als een reclame stunt die past bij het programma. Dat is niet toevallig dat hij nu gestopt is.
Nee, en hij wordt ook wel een beetje beschuldigd van enorme hypocrisie natuurlijk. Aan de andere kant, hij had het al een beetje aanzien komen, want hij krijgt toen hij die serie aankondigde ook best wel veel commentaar van, ja, maar jij bent juist iemand die op social media best wel vocaal is en ook uitgesproken en soms ook misschien wel enigszins beledigend en aanstoot geven. Dus misschien ben jij gewoon onderdeel van het probleem. En ik vermoedde al zoiets dat hij misschien zo'n stunt zou uithalen dat hij er dan mee gaat stoppen. Maar goed, die serie is over het beste moeite waard. Het is interessant. Het is net even wat inhoudelijker dan dat je verwacht van een serie over social media. Moet ook niet vergeten dat we inmiddels gewoon al 15 jaar verder zijn. Het is niet meer van, oeh, de social media. dit bestaat. En tuurlijk, het is relatief nieuw in de geschiedenis van de mens. Aan de andere kant kunnen we ook al best wel wat over zeggen. Wat het is en wat het vooral ook niet is. Of zou moeten zijn. Hij is er dus vanaf.
Het is in ieder geval fijn dat jij onderdeel bent van de populaire cultuur. Omdat jouw boek daar gewoon een prominente product placement in heeft gekregen. Zonder dat er 1.000 euro's voor zijn betaald.
Ja, nou, dat fijn. Is dank aan de VPRO en de publieke omroep. En dank aan Sander Schimmelpennink.
We
gaan
door met een ander iets wat ons ergens opgevallen. Namelijk, het heeft ook te maken met social media. Het gaat namelijk over het smartphonegebruik onder jongeren. En het gaat nu niet alleen maar over jongeren, maar ook over kinderen. Want het smartphoneverbod wat vanaf volgend jaar gaat gelden op middelbare scholen, gaat ook gelden op basisscholen en in het speciaal onderwijs.
Ja, ik vind dat helemaal niet zo gek. Je mag toch ook niet je computer meenemen naar school? Of...
Nou, dat is de vraag toch? Dat weet ik niet. Is dat zo? Jij geeft les op een middelbare school. Hebben kinderen daar geen computer mee?
Nee, slecht voorbeeld. Ik bedoel...
Ja, dat lijkt me wel.
Ja, je mag wel een computer meenemen, maar ik bedoel meer als in... Vroeger...
Je mag in de supermarkt vanaf nu geen boodschappentas meenemen. Fijne dag.
Nee, ik bedoel...
Dat zou trouwens echt heel goed zijn... Omdat je namelijk op dat moment misschien ook zorgt dat mensen minder gaan consumeren. Het enige wat je mag alleen maar dingen dragen. Als je niet meer kan dragen, mag je het niet kopen.
Ja, maar dan heb je nog steeds dat mensen met 6 flessen cola dan.
Ja, en chips is heel licht, dus dat kun je heel veel meenemen.
Kan je dus onder je jas doen. Ik weet niet of dat de oplossing is voor het probleem dat iedereen te dik wordt. Nee, ik wilde zeggen, je kan niet zeg maar je PlayStation de school inkomen, zeg maar. Dat is niet... Dat nee. is niet de bedoeling. En je kan ook niet...
Al heb je nu wel van die portable PlayStations en zo. De Game Boy is helemaal terug.
Nee, dat begrijp ik wel. Maar het idee dat de smartphone verboden wordt... vind ik niet zo raar. Want er zijn wel meer dingen die verboden zijn om mee naar school te nemen. Je mag ook niet drugs meenemen naar school. En je mag ook niet je fiets mee naar binnen nemen.
Ja, allemaal wel hele ingewikkelde voorbeelden. Maar waar laten die scholieren bij jou dan hun smartphone? Want dat zijn kastjes van 1.000+ euro vaak. Waar laat je die?
Nou, in een kluisje, dus die berg je goed op. Kijk, het is niet gezegd van je mag niet meer een smartphone gebruiken. Je mag hem alleen niet mee in de klas meenemen. Dus je doet hem in een kluisje.
Ah, ja. Maar je mag hem dus wel in de pauze.
Ja, dat mag gewoon wel. En wat er dus dan vaak gebeurt, is dat ze dan toch stiekem de klas in worden meegenomen. En dan gaat er één af. Of dan zit iemand toch stiekem op te kijken. Ja, dan moet je hem innemen. Dan kan je het eind van de dag kan je hem ophalen. En dat is natuurlijk dan heel vervelend. Want als je dan... te zuur hebt of zo, dan moet je gewoon wachten tot het eind van de dag.
Resulteert dit er niet ook in dat kinderen dus dan uit de les komen en direct allemaal hun virtuele wereld gaan zitten bijwerken? Ja. Dat is toch ook niet optimaal. Zou je niet moeten zeggen, 's ochtends gaat hij erin en als je uit school komt mag je hem weer hebben.
Ja, dat is waar. Behalve dan natuurlijk de pauzes van eigen tijd van die kinderen. Dus ja, ik denk dat misschien op basisscholen anders gaat zijn. Ik kan me daar voorstellen dat je niet wilt dat iedereen dan op het schoolplein met een telefoon loopt. Dus dat je dat nog wel, dat is ook nog wat te handhaven. Maar voor middelbare scholieren is dat niet
zo. Je zou nog zo'n puls kunnen doen. Ik ken dat uit voor zeg maar mensen van onze leeftijd. Ik herken nog wel de film Ocean's 11. En dan gaan ze zo'n casino overvallen. En dan moet het elektronische systeem moet uit. Dus dan moeten de camera's uit. Van, dan hebben ze zo'n puls. En dan valt heel Las Vegas uit. Ik kan me voorstellen dat je dat zeg maar op scholen doet. Dat je dan zeg maar midden in de pauze soms gewoon even zo'n poef.
Ja.
En dan gaan alle telefoons graag.
Dat er gewoon geen bereik gewoon heeft.
Voor een paar minuten.
Ik kan me herinneren dat ik heb ooit in de bioscoop gewerkt. En daar was dat. Daar hadden ze een soort apparaat gekocht. En dat verstoorde gewoon je bereik. Dus dat zorgde gewoon dat je gewoon heel slecht bereik had. In die en mensen die Vodafone hebben hadden sowieso al heel slecht bereik. Maar ook dus de andere providers. Dus je kon dan eigenlijk je berichten niet binnenkrijgen. Want er werd natuurlijk altijd vriendelijk verzocht om in de bioscoop je telefoon uit te zetten. Of op stil of wat dan ook. Maar ja, als je gewoon geen bereik hebt, dat is natuurlijk ook heel...
Het meest geestige in Pathé bioscopen, daar staat altijd... Eerst het filmpje krijg je van gebruik niet je telefoon en het is heel irritant. En dan staat er, is er overlast? SMS dan? En dan komt er... Dat ontzettend geestig. Dan gaat dus iemand heeft overlast en vervolgens moet jij overlast gaan genereren om de overlast te stoppen. Maar goed.
Ja,
dat is smartphones, niet meer in de klas.
Niet meer in de klas. Nou, wat ik wel heb is lampjes in mijn boom. Wij hebben hier voor in de tuin hebben wij een perenboompje. En het voelde gewoon, omdat het natuurlijk zo donker is de laatste tijd, dat het tijd werd om daar lichtjes in te doen. Dus we hadden onze kinderen gevraagd om daar eens over mee te denken. En wat ze hebben uitgekozen is een flinke sliert met gekleurde lampjes. Die ook verschillende standen heeft. werkt met een klein zonnepaneeltje. Ik had er van tevoren niet heel veel verwachtingen van. Ik dacht, nou, dat zal wel tegenvallen, qua licht opbrengen.
En standje Hyper Turbo is natuurlijk degene die ze het leukst vinden.
Ja, dus dat het zo hard mogelijk flikkert. Dat je, zeg maar, als je nog geen epilepsie hebt, maar je kijkt er eventjes langer dan 10 seconden naar, dan krijg je het wel.
Dus er is continu zijn een botsing, hebben jullie in de straat
de
van de auto's
loopt hier, die gewoon tegen de lopen hier schuimbekkend, lopen hier zo voor ons huis langs. Maar wij wonen hier dus nog niet zo lang. En ik moet zeggen, ik ben best tevreden met het resultaat. Het ziet er mooi uit en laat mooi zo de contour van het boompje zien. Dus ik ben er zelf wel content mee. Maar ik vraag me wel van, maar daar kunnen we het zo over hebben. Wat zouden de buren daar nou van denken, weet je wel? We zijn de enige in de straat die dat nu al hebben. En dan ook nog eens een keer van die felle lampjes.
Ja, ja, leuk bruggetje naar straks.
Toch een soort kermis die hier zich voltrekt. Ik heb het gevoel dat we gejudged worden, maar...
Je moet een beetje opletten of 's avonds de gordijnen misschien net wat eerder dicht gaan.
En wij doen zelf ook de gordijnen dicht op een gegeven moment.
Ja, maar dan zet je wel dat ding extra hard aan. Gewoon voor de buurt.
Ja.
Hey, ik wil een kleine update trouwens over de grote pompoen die in jullie voortuin ligt. Want we hebben recent op een pompoenboerderij een pompoen van een kilo of 30 aangeschaft voor jou. Ja. En ik ben erg benieuwd of die er nog is.
Die heb ik toen inderdaad achterin geschoven.
Dat heb ik gedaan, maar verder prima.
Heb jij hem in de auto gezet? Oké. Ik heb hem er dan uitgehaald. Hij staat in ieder geval hier nog steeds voor de deur. En ik heb toen ook geïnformeerd aan de pompoenboer die daar toen aanwezig was. Bij dat pompoenenfeest. Van, hey, hoe werkt dit nou precies? Wat kan ik nou verwachten hoe lang die blijft staan? Die meneer zei, als je hem in zijn geheel dus niet beschadigd laat staan, dan kan hij best wel even mee. Nou, hij ziet er nog steeds mooi oranje en knus uit.
Gezellig. Hey, we gaan nog even naar een laatste nieuwtje om deze rubriek af te ronden. En dit gaat eigenlijk over Robbie Williams, waar volgens mij ook een documentaire over is, die ik overigens niet gezien heb, dus daar kan ik niet over hebben.
Ik was de hele man vergeten trouwens.
Ja, ik heb overigens wel ooit een keer een concert van hem gezien, was erg vermakelijk. Hij is wel echt een entertainer. Maar ik zie een foto nu voor hem. Hij heeft ook wel zijn gezicht laten entertainen door een aantal chirurgen. Zie ik. Maar goed, maar er is een klein nieuwsartikel van een Belgische showbizblad. En daar staat dat Robbie Williams en zijn vrouw zeer strenge regels hebben voor hun kinderen. En wat is dan de regel, zeg maar, waar ze met name aan refereren? Dat betekent dat zij zelf business class vliegen en de kinderen moeten dan economy class vliegen. En ze zegt daarover in een interview in de Sunday Times, zegt ze, ik heb geen interesse in het opvoeden van snotapen. Dat is dan de vrouw van Robbie Williams. Ja, dat vind ik heel positief. Ik vind het voorbeeld dat ze geeft wel heel specifiek. En ik wou daar nog één ding aan toevoegen en dan mag jij daarop reageren. Dat is namelijk dat het gaat om hun 4 kinderen. En ik verbaas mij, heeft hier niks mee te maken, maar ik verbaas me dus altijd over dat mensen die, nou, heel rijk, maar ook heel druk zijn, denk ik. Lijkt me dat het best veel tijd kost om zo'n carrière te runnen. Dat die ontzettend veel kinderen maken. Dus we hebben het wel eens gehad over Elon Musk bijvoorbeeld. Maar er zijn best veel voorbeelden van mensen waarvan je denkt, nou, ik denk niet dat jij elke dag met je kinderen kan ontbijten. Maar die maken dan ontzettend veel kinderen. En ik snap wel dat die allemaal nannies kunnen kopen. Maar ik blijf dat toch een fascinerend verschijnsel vinden.
Ja, en vervolgens zet je ze in economy class neer. Ja, uiteindelijk is dat een beetje aan jou natuurlijk hoeveel je er maakt. En vooral ook die les, ik vind het een rare les. Want hoezo snotneus? Die kinderen kiezen er toch niet voor om bij hun in het gezin geboren te worden. Kunnen het toch ook niet zo doen dat hun vader liedjes maakt? Ik vind dat raar. Het is ook raar om zo'n onderscheid te maken. Dus oké, wij zitten hier, overduidelijk de betere stoelen. En jullie zitten daar.
Ze zegt er ook bij dat ze het echt vreselijk vindt. Want als ze dus een vliegtuig instappen, moeten zij naar links en die kinderen moeten dan naar rechts. Maar ze zegt erbij, ja, weet je, als je zelf kan betalen, mag je hier zitten. En daarvoor gaat het niet gebeuren. Het is heel stellig. De Aida Field.
Ik vraag me af waar, ja, misschien dat die kinderen op een gegeven moment, die verliezen natuurlijk wel een beetje de realiteit uit het oog. Dat speelt natuurlijk wel mee, maar...
Overigens is hun goede vriend Gordon Ramsay, die weigert ook om zijn kinderen business class te laten vliegen. Dus dat is blijkbaar wel echt iets wat in die scene gebeurt. En hij zegt daar overigens over, zorg ervoor dat die kleine fuckers, sorry, ik kan niks in het staat hier, niet in onze buurt komen. Ik wil tijdens de vlucht slapen. Dat is wat Gordon daarover zegt. Dat is wel weer een andere uitleg.
Typisch is Gordon. Dat is blijkbaar iets onder hele rijke mensen, dat je dan zegt van... Vliegen jouw kinderen economy of zet je ze bij je in business? Nee, die vliegen economy. Dus dan kan je dan over opscheppen van, hè, wij gooien ze in economy. Ik heb vragen waarom ze überhaupt met het vliegtuig moeten. Ga gewoon een wandelvakantie doen in de buurt of zo.
Nou, ik, Exact. Je kan nog een soort freakscam krijgen en dat je gewoon op de bus zet. Tot over 3 dagen, jongens.
Inderdaad. Oké, wij gaan door tot naar de popmomentjes.
Ik wil het graag even hebben over hoe het nut van sommige best wel nuttige dingen nog niet altijd helder lijkt te zijn voor mijn kinderen. Ik heb daar een heel specifiek voorbeeld bij. Het gaat namelijk over een nieuwe roze, een soort pluche rugzak die mijn dochter heeft. Want ze gaat nu naar een nieuwe kinderopvang en daar wordt van ze verwacht dat ze dan in hun rugzak wat spulletjes meenemen. Dus die hebben we voor haar verkregen. En zij is zo onder de indruk van haar nieuwe pluche roze rugzak, dat zij die eigenlijk altijd aan wil. Altijd om wil. Dus het is het praktische nut van de rugzak, dat is eigenlijk totaal irrelevant. Het gaat om dat die rugzak ontzettend past bij het gevoel van stijl wat zij voor zichzelf bedacht heeft. En dat betekent dat ze dus binnen continu haar rugzak op wil. En ik merk dus, om hier dan toch even een papa momentje draai aan te geven, dat ik dat zelf dus soms ingewikkeld vind. Want die rugzak heeft op dat moment zo weinig nut. En het is zo'n object wat zo bedacht is voor nut, dat ik daar altijd gewoon even aan moet wennen. Dat ik eigenlijk eerst zelf de neiging heb om dan te zeggen, Nee, dat doen we nu gewoon niet. Terwijl het interesseert natuurlijk helemaal niets. Het is niet dat ze met een driedubbele backpack oploopt waarmee ze 6 maanden door Azië kan reizen, weet je wat? Het is een soort heel klein, schattig, fluffy ding. Dus het is eigenlijk geen enkel probleem. Ja, dat is een fascinerend iets. Dat zit erg diep in mij, merk ik.
Ja, vind ik wel dat kinderrugzakken, daar past altijd heel weinig in. Dus mijn kinderen hebben ook een rugzak en dan willen ze allemaal dingen meenemen of ze moeten dingen meenemen. Dan heb ik vaak nog een extra tas erbij waar dan andere dingen in gaan. Dus hebben zij een eigen rugzakje met wat? Daar past dan net een broodtrommel in. Ik snap het ook
wel. Ja, vooral het gevoel natuurlijk dat ze ook zelf moeten doen. Ik bedoel, het is een beetje hetzelfde als met dat economy class. Weet je, je moet het wel, ze kunnen het dan voelen. Maar intussen loop jij gewoon met de hutkoffer erachteraan. Dat is ook prima.
Ja, je moet ook je kinderen eigenlijk een eigen tas kunnen pakken. Dat is blijkbaar een soort life skill die op een gegeven moment gaat gelden. Mijn kinderen pakken niet een eigen tas, want dat vind ik te lang duren.
Nou, ik denk vooral dat geeft gewoon heel veel problemen op het moment dat je gearriveerd bent ergens. Dan zit er nooit in wat erin moet zitten.
Nee, goed, je moet natuurlijk dan wel even controleren. Maar het is de eigen verantwoordelijkheid dragen voordat je het huis uitgaat.
Hetzelfde als dat wij, als we op vakantie gaan, dan ga ik altijd samen met ze even wat speelgoed uitzoeken, weet je wel, wat dan meegaat. Maar het eerste waar ze altijd mee aankomen zijn de grootste, onhandigste dingen. Dus dan moet je altijd, ik heb inmiddels wel geleerd dat ik een soort subselectie maak, want anders dan heb je een, dan moet je terugmanagen dat ze weer iets anders...
Je gaat die confrontatie niet aan. Jij zegt van, nou prima, leg het maar neer. En dan vervolgens, als zij uit zicht zijn, dan haal je de helft weg.
Nee, want dat werkt niet. Want dan hebben ze echt wel onthouden dat mee was zou gaan. Weet je wel, dat schiet niet op. Nee, maar dan wat er dan gebeurt is, dan zeg ik, nou kies me wat uit. En dan komen ze terug met 6 auto's, de grootte van het formaat van mijn echte auto.
Ja.
Dat past dan natuurlijk niet.
Nee.
Want dat mag niet mee in de economy class waar wij mee vliegen.
En vervolgens, waar wij altijd zitten, daar zitten gewoon met de hele familie.
Altijd zitten, ik zit daar ook bij, weet je wel. Ik moet op de grond zitten. En dan vervolgens, dan moet je dus 6 keer nee zeggen. Van nee, dit mag toch niet mee. Terwijl daarvoor heb je gezegd, kies me wat uit. Dus dat schiet niet op. Dus ik maak altijd een subselectie. En met dingen die zeg maar allemaal ongeveer zo groot zijn als een pink. En daar mogen ze dan uit kiezen.
Ja.
Maar goed, dat was niet het punt. Het gaat om dat...
Het ging je om het praktisch nut van dingen.
Het praktisch nut van dingen vind ik soms gewoon prettig als dat gehonoreerd wordt.
Ik weet niet beter. Mijn dochter heeft 10 keer een hele week met handschoenen aangelopen binnen. Dus het zijn gewoon... ja, weet je. Choose your battles. Hey, we zeiden het net al eventjes aan het begin van de aflevering. We zijn allebei een beetje hees. Ik had dus vorige week had ik opeens echt geen stem meer. Dus dat ik gewoon niet kon praten. Het deed ook een beetje pijn. Dus ik beperkte ook de hoeveelheid dingen die ik zei. Maar ik kwam erachter, dat kan eigenlijk helemaal niet als je kinderen hebt. Je kan niet praten. Want je zegt eigenlijk best wel veel op een dag. Dus ik dacht, nou, ik ga gewoon heel rustig aandoen. Ik spaar mijn stem voor de momenten die er echt toe doen. Maar het blijkt dat er dus in de praktijk heel veel momenten zijn dat je eigenlijk toch iets zegt. Dus dat vond ik confronterend. En dan heb ik het dus over van, pak dit eventjes, doe dat eventjes. Nee, niet daar zitten, niet je zussen aan de haren trekken. Laat er even met rust. Hey, luister eventjes, kom op. Dus al dat soort dingen.
Dit is ongeveer 5 minuten aan communicatie. Ongeveer de dag.
Ja, dus dat viel weg. Want ik had gezegd, ik ga dat nu niet doen. Ik ga alleen fluisteren op het moment dat het echt eventjes moest. Dus dan moest ik echt even fluisterend commanderen.
Maar wat het dus... het leven daar makkelijker van of minder makkelijk?
Nou, voor mezelf in eerste instantie heel moeilijk. Omdat ik dus merkte dat ik dus heel vaak dingen wilde zeggen. En dat eigenlijk niet kon. Dus die heb ik maar laten zitten. Maar op een gegeven moment gingen mijn kinderen ook fluisteren. En dat was dan heel prettig. Dus die heese, schelle stemmetjes, die werden opeens ook zachter. En die kwamen ze dichter naar me toe, voordat ze dat wilden zeggen. In plaats van dat ze door de kamer grilden. Dat vond ik fijn. En ik merkte dat ik gewoon veel minder vaak interrupeerde of iets nodig vond om te zeggen, waarvan eigenlijk iedereen ook wel wist dat het toch niet gehoord zou worden. Maar dat liet ik dan zitten. Dus ik had zoiets van, ik moet hier wat mee. Ik moet dit leermoment, wat het toch eigenlijk is, moet ik meenemen op het moment dat ik nu mijn stem weer terug heb. Dus wat ik nu probeer te doen, daar wil ik eigenlijk heen, is dat ik dus meer mijn mond probeer te houden. En dat gaat heel moeilijk.
Of alleen nog maar fluisterend communiceren.
Ja, nou dat vond ik wel op een gegeven moment wel heel irritant voor mezelf. Dat ik op een gegeven moment, ja, je kan niet echt schreeuwen als je fluistert. Dat soort van, het een sluit het ander uit. Niet dat ik daar zo graag wilde schreeuwen, maar je kan niet, zit geen volumeknop meer op. Het is zacht of zacht. En dat vind ik af en toe wel lastig. Je kan ook niet boven je kinderen uitkomen. Dus dat als zij luidruchtig zijn, wat meestal zo is, kom je er niet boven uit. Dus je moet op een andere manier aandacht trekken. Dat is dan wel weer interessant. Dus dan zat ik maar een beetje te zwaaien, mijn hand op te steken. Van, mag ik nu even wat? Of je loopt meer naar ze toe. Wat natuurlijk ook op zich best wel goed is. Dus dat je in plaats van dat jij het door de kamer schreeuwt, naar ze toe loopt. En dan even apart neemt. Dus hey, zou je dit willen doen? Of zou je dat willen doen? Of...
Ik kan me nog voorstellen, als je wel eens naar een concert gaat of zo, heb je toch van die dopjes die je in je oor doet, zodat je zeg maar niet je hele oor aan gort gaat, omdat die muziek altijd te hard staat. Ja. Maar wat ik altijd merk als ik die indoe, dan merk ik dat iedereen om mij heen, ook die dingen niet in hebben, altijd mij niet meer kan verstaan. Omdat ik dus veel zachter ga praten, omdat het geluid veel zachter binnenkomt. Wat eigenlijk helemaal prima is. Maar ik merk dus altijd dat ik heel erg moet gaan schreeuwen, zodat zij mij nog kunnen verstaan. Dus ik weet inmiddels, als ik die dingen in doe, dan krijs ik gewoon. En dan lukt het meestal wel. Alleen ik zat dus nu te denken van, misschien kunnen we onze kinderen gewoon 's ochtends, meteen als ze wakker worden, zo flop, hup, twee van die dopjes in. En dan gaan ze vanzelf misschien zachter communiceren.
Ja.
En wij doen dat zelf dan natuurlijk niet.
Nee.
Maar dan, dat is nog best een idee misschien.
Maar zij hebben dan natuurlijk ook van die dopjes in, dus...
Nee, zij hebben ze in, wij niet. Dus zij gaan zelf hopelijk zachter praten daarvan.
Maar wij moeten dan harder gaan praten. Zit ik ook niet op te wachten hoor.
Nee, maar dan kunnen wij eindelijk gewoon schreeuwen zonder dat we het gevoel moeten hebben dat we hun oren stuk maken.
Oh, ja. dat is ook wel lekker, ja. Even die frustratie eruit. Oké, heel goed. En door. Ja.
Ik zit nog te denken, dat is wel leuk dat jij dan gillend achter je kinderen aanloopt en dan mensen allemaal kijken op straat.
Die is heel gek geworden.
Dat je zegt, nee, het maakt niet uit, ze hebben oordoppen in. Oké, sorry, ga maar verder.
Dus heb ik ze voor beschermd. Ja, een ander alternatief is dat je gewoon heel erg verkouden wordt en dan ga je zelf zachter praten. Kan je ook gewoon, kan je intern, intern gillen.
Natuurlijke blokkade.
Ja. We gaan het even over buren hebben.
Ja.
Die mensen die waarschijnlijk links, rechts en voor en achter je wonen.
Sommige van mijn buren luisteren nu ook, dus hallo buren. Oh. Ik ga ontzettend opletten wat ik nu ga zeggen.
Ja, want ik begreep dus dat, ja, nou ja, laten we gewoon eerlijk zijn. Jij bent af en toe best wel heel enthousiast over jouw buren.
Nou, dat mogen ze best horen bij deze.
Nee, maar dat is toch zo? Jij uit best wel vaak je... En dan heb je het niet over specifieke personen, maar meer gewoon het feit dat jij buren hebt...
Ja. Nou, maar ik kan het volgende over zeggen, want ik kan er best kort over zijn, maar heb ik het best een specifieke mening over. Ik vond buren altijd echt best irrelevant en inwisselbaar. Gewoon zolang ze niet hun zooi op straat schop, gillen, weet je, gewoon zolang ze mij niet lastigvallen en gewoon vriendelijk gedag zeiden, vond ik echt elke buren fine, weet je wel. Totdat ik kinderen kreeg, daarmee word je gewoon ook meer iets invested in je buurt, denk ik. En toen ben ik 180 graden gedraaid. Buren zijn echt essentieel voor je leefgeluk, denk ik. Want het zijn mensen, zeker de buren met kinderen, maar ook omdat ze dus, ook hebben ze geen kinderen, ze gaan ook om met je kinderen, zeg maar. Is gewoon heel belangrijk. En het is heel prettig dat er mensen in je buurt zijn die je, waar je gewoon niet een afspraak 3 weken van tevoren mee hoeft te maken ook. Omdat mensen wonen iets verder weg, ga je dat minder mee doen. Het is gewoon mensen die in jouw buurt zijn, in jouw omgeving, waar je even wat aan kan vragen. Waar je eventjes naartoe kan, waar je gewoon misschien ook een gezellige avond mee kan beleven. Waar je kinderen het naar de zin hebben, weet je wel, dat ze gewoon ook leuk kunnen spelen. Mijn kinderen spelen heel graag met kinderen in de buurt. Dat je ze daar heel eventjes kan laten. Maar ook dat je voor je buren er kan zijn. Dat je even op hun kinderen kan passen. Of dat ze gewoon op het raam kloppen en er is iemand. Ik ben ook niet gewend dat ik naast familie woon. Dus dat is misschien anders. Weet je, je hebt mensen die wonen natuurlijk gewoon in de straat bij hun ouders. Maar voor mij zijn buren wel gewoon een heel prettig onderdeel van de locatie waar ik woon.
Gewoon ja, mensen waar je dus even langs kwam. We hebben een clipje van Herman Vinkers die ook even langs ging bij zijn buren.
We konden de stroomrekening niet meer betalen. Dat is wel zoiets stoms. Kun je in één keer de stroomrekening niet meer betalen. Maar meer stommer was dan wel dat we geen idee hadden hoe die stroomrekening iedere maand toch zo ongelooflijk hoog kon zijn. Tot het mij op een keer opviel dat de buren midden op de dag het licht aan hadden. Ik zei tegen mevrouw, hier er is. Ze zei wat er is. Ja, pak eens weer. De buren. Die tappen onze stroom af. Ah, zei ze, dat is een beetje al te snel geconcludeerd. Ik zeg niks al te snel geconcludeerd. Ik weet het 100% zeker, de buren tappen onze stroom af. Dus ik op hoge poten naar de buren. Ik belde aan, op mijn eigen kosten. De buurvrouw deed open en zei, buurvrouw, ik kom praten over het aftappen door jullie van onze stroom. Nou, de buurvrouw wist natuurlijk niet waar ik het over had. Maar zei ze, mijn man kan zo weer thuiskomen, misschien dat hij er wat meer vanaf weet. Dus ik wachtte samen met de buurvrouw tot de buurman weer thuis kwam. De buurvrouw schonk mij een ongelooflijke smerige bak koffie. En volgens mij opzettelijk. Dus toen ze weer even in de keuken was, gooide ik die koffie snel in de Sanseveria. De buurvrouw kwam terug en vroeg of ik een koekje bij de Sanseveria wou. Nou, de sfeer tussen de buurvrouw en mij was om te snijden. En ik werd alsmaar chagrijnig. Ik dacht, wat blijft die kerel van haar nou? De kamerdeur ging open en een buurmeisje kwam binnen. Hallo, buurman. Buurman, ik heb vanmiddag mijn zwemdiploma gehaald. Zo. Heb jij je zwemdiploma gehaald? Ja, buurman. Dus als ik jou in een kanaal gooi, zwem je zo weer naar de kant. Ja, buurman. Dan heeft het ook weinig zin om jou in een kanaal te gooien. Ja, ik was enorm chagrijnig, hoor. Zo, was ik chagrijnig. Jullie hebben geen kinderen, hè, zei de buurvrouw. Nee, buurvrouw, we hebben geen kinderen. We hebben een glazen water.
Goed, Herman Vinkers die gaat op bezoek bij zijn buren. En ik merk dat mijn dochter ook best wel vaak op bezoek wil bij het buurmeisje. We hebben een buurmeisje, dat woont je tegenover en dat is wat ouder. En dat zit op dezelfde school. En er is een enorme interesse om daar heel vaak langs te gaan. En ik vind het ik vind dat dus ingewikkeld. Ik vind het ingewikkeld om die frequentie nou te bepalen. Het liefst staat ze gewoon op en gaat ze erheen. En dat kan wel, maar ik denk ervan, ja, maar ja, die mensen die hebben ook gewoon een planning en een dag en dingen en werken en ja, kan dat
die
wel.
Die moeten ook gewoon programma maken met de kinderen continu?
Ja, maar die zijn wat ouder, dus die hebben dan allemaal ook activiteiten waar ze heen gaan. En ik heb wel eens gezegd van ja, als het niet gewend is, stuur dan maar weer terug. Maar ja, aan de andere kant, als zij daarheen wil, dan moet ze toch even de jas aan en dan moet ze oversteken en zo. En dan, ja, ze is ook wel eens dan teruggekomen, dan kwam het niet uit en dan was ze helemaal teleurgesteld. Dus ik merk dat ik het altijd maar een beetje tegenhoud. En dat is misschien ook wel omdat ik denk, ja, ik zou ook niet willen dat aan de andere kant de continu kinderen bij ons dan maar weer hier op de deur staan te bonken. Van, we zaten voordat we hier in dit huis kwamen wonen, zaten wij tijdelijk in een soort tussenhuis van Spanje naar Nederland. En dat was gewoon een woonhuis ergens in een woonwijk. En de mensen die daar woonden, die waren tijdelijk op vakantie. En wij zaten daarin. En die hadden ook goed contact met de buren. En dat merkte je wel, want we waren daar nog niet koud een dag of de buurkinderen stonden op de raam te tikken of onze kinderenkamer spelen. Het waren andere kinderen dan die er normaal waren, maar dat maakte ze allemaal niet zoveel uit. En de eerste keer dacht ik nog, oh leuk, weet je, even kennis maken met de buurt. Maar dat gebeurde steeds vaker en frequenter. En op een gegeven moment had ik zoiets van, ja jongens, we doen gewoon het luik maar gewoon dicht. We doen de deur niet meer open als aan, maar ik word er gewoon een beetje gek van. En er is nog iets, wat ik even dus tegen jou net een hele positieve verhaal over buren wil inbrengen. Wat ik dan merk, is dat ik dan, inmiddels heb ik iedereen hier wel een
tegen wil inbrengen.
Heb ik hier af en toe wel eens gesproken, een beetje kennis gemaakt. En dan, nou, dan spreek je ze een tijd niet, weet je wel. Want zo gaat het met buren, je groet elkaar toch vooral. Weet je, zo in het doorgaan of in het weekend. Maar er is dan meestal één keer in de 2-3 weken of zo, dat je even net, hè, dan zet je op hetzelfde moment de container voor de deur. Dus dan is er even een moment van een praatje. En wat mij dan dus structureel opvalt, is je praat natuurlijk bij over hè, hoe gaat het, dit en dat. Dat zij alles al van je weten. Dus ze wisten al, om een voorbeeld te noemen, dan sta ik met de buurman te praten. Ze zei, oh ja, 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 ik zag dat je het kenteken van je auto had veranderd. Oh ja, ja, ik zag dat je dochter een nieuwe fiets had. Oh ja, ja, want jullie je vertrekken altijd net eventjes 5 minuten later dan onze kinderen. Oh, waren jullie dat weekend op vakantie? Ja, ja, ik zag de auto al niet staan. Oh, wat leuk.
Maar jij weet die dingen allemaal niet van jouw buren dus. Want ik heb misschien het gevoel dat het daar naartoe gaat, dat dus dat de informatie niet evenredig verdeeld lijkt te zijn. Dus dat zij gewoon heel veel interesse tonen in jullie leven, misschien overmatig, en dat dat andersom niet zo is.
Maar de vraag is of ze nou overmatig interesse hebben in ons leven. Het is meer gewoon, dat gebeurt er in de straat en dat valt nu blijkbaar op. Dus
ja,
hem
valt het op. Maar valt het jou ook op als zij een nieuwe kentekenplaat hebben, op vakantie zijn of een nieuwe fiets hebben?
Ik merk wel dus, dit is dus voor het eerst dat ik echt zo echt in een buurt woon. En dat ik dus echt buren heb. Misschien heeft het ook wel te maken met hoe ons huis gepositioneerd is. Dus ik heb meer zicht op de buurt. Maar ik weet hem bijvoorbeeld wel, we hebben hier van die parkeerplekken voor de deur. En daar zet ik altijd mijn auto neer. Ja, als daar dan opeens visite van de buren hier tegenover staan. En ik kan mijn auto niet voor de deur zetten. Ja, dan vind ik daar wel wat van. En dan heb ik daar wel, zeg maar, een soort mental nood gemaakt. Van, oh, je hebt een keer bij mij voor de deur geparkeerd. Dus ik word op een gegeven moment ook wel zo'n informatiespont van dingen die in de buurt gebeuren. Die totaal irrelevant zijn. Maar die ik daarmee wel dan misschien belangrijker
maar
acht.
Maar dit krijg je dus. Dus jij slaat al die dingen op en dan vertel je dat niet. En dan vervolgens, als dat zeg maar op de 1700ste keer gebeurt. Dan duik jij op een gegeven moment gewoon in de bel. En dan ga jij ze eventjes laten weten hoe het allemaal zit.
Nee, want ik wil heel graag een goede relatie met mijn buur. Want ik weet het, ik weet het, een goede buur is beter dan een verre vriend. De mensen, vooral een goede buur.
Ik denk zelfs dat het andersom is bijna.
Oh.
Ik denk dat, ik vind het namelijk dus best wel leuk met mijn buren. Alleen ik denk dat het veel erger is om een slechte relatie met je buren te hebben, dan dat het belangrijk is om een goede relatie met je buren te hebben. Volgens mij, een goede buur is beter dan, zeg maar, echt vooral een slechte buur is het ergste wat er bestaat. Want je moet namelijk continu met elkaar die container inderdaad buiten zetten. Weet je? Ja. Dat is gewoon wat er gebeurt. Je staat toch continu op elkaars parkeerplek. Dat is gewoon wat er gebeurt. Dus het is volgens mij essentieel dat je minimaal een neutrale relatie met je buren hebt.
Ja.
Alleen mijn punt is eigenlijk meer dat ik denk dat er ook echt voordeel te behalen is als je wel een meer dan neutrale relatie met je buren hebt.
Ja. Nou ja, goed. Ik krijg straks weer een herkansing, ja. Want het huis naast ons is recent verkocht. En er komen nieuwe mensen inwonen. We moeten wel flink verbouwen. Dus ik heb nu al last van ze. Doordat er gewoon continu bouwmensen over de vloeren gaan komen. Dat is
maar
niet
aan de andere kant, ik heb dat huis gezien naast jullie. Ik denk dat het ook verstandig is dat daar gewoon een keer, misschien 45 jaar of zo, een keer gewoon iemand enig onderhoud aan doet.
Nee, dat
dus lijkt mij op zich geen slecht iets, toch?
Ik heb me voorgenomen om met deze mensen een goede, op zijn minst neutrale verstandhouding te gaan onderhouden. En niet te gaan zeuren bij het eerste minste ding. Maar ik vermoed nu al dat heel moeilijk gaat worden. Gegeven dus de verbouwing die op komst is en de auto's die op mijn parkeerplek gaan staan. En ja, dat.
Al die busjes, ja.
Ja, dus ik wil eigenlijk gewoon fast forward, zeg maar, een jaar. En dat er dan een heel leuk gezin woont, waar we dan besluiten om de schutting te doorbreken. En dat we er één grote achtertuin van maken en dat we continu met elkaar barbecuen. Ik verwacht niet dat ik dat ga doen overigens. Maar je hebt soms wel daar
een heel idyllisch beeld van. Het enige wat ik me kan voorstellen is toch wat je zegt over die frequentie. Dat is inderdaad nog wel moeilijk. Dus ik merk dat ook wel een beetje. Dus mijn kinderen willen ook heel graag dan spelen bij de kinderen in de buurt. Soms vraag ik het ook wel vooruit, zeg maar. Dus dat ik of mijn vrouw dat dan even een berichtje sturen. Weet je wel, niet dat dat nodig is, want het is heel dichtbij allemaal. Maar ik weet niet dat je het idee hebt van, dan staan ze in ieder geval niet weer daar op het raam te bonzen.
Ja.
Maar meestal is het dan toch gewoon van, ja, ga maar proberen, weet je wel. En dan, maar ik denk dat het wel handig, een fijn gevoel is in ieder geval als het wederzijds gebeurt. Dus ik vind het ook wel prettig als dan hun kinderen een keer bij ons zijn van de verschillende buren. Dat je denkt, oké, maar nu hebben ze het in ieder geval, hebben wij ook een keer, zeg maar, die rol gehad. Weet je wel, dan voelt het niet.
Ja, maar je bent dus continu een soort van aan het bijhouden van, staan mijn kinderen niet te vaak daar te schooien bij hun aan de deur, maar komen ze ook af en toe bij ons. Want anders dan ontstaat een soort disbalans en dan voel je je toch een beetje ongemakkelijk. Ja. Oh, mijn kinderen zijn wel heel vaak daar. En hebben ze daar weer mee zitten
eten?
Ja, maar
dat is het inderdaad een beetje. Ja, maar dat is het, ja. Dus het is een beetje een, ja, niet dat je het actief bijhoudt, maar het moet gevoelsmatig nog wel kloppen eigenlijk. Maar goed, het is moeilijk, want misschien dat ik dit nu zeg en dat de buren die nu
Die nu luisteren, die denken, ja.
Jij vindt het al hartstikke gezellig, maar wat doe je daar? Dus dat hoor ik dan ook graag bij deze.
Ja,
maar,
kinderen zitten nu ook bij de buren, toch?
Dat is wel belangrijk.
Je dit aan het doen? Hm? Jouw kinderen zitten nu ook weer
zeker.
Bij de buren.
Ik zit nu ik zit op de wc bij de buren. Het is echt heel opmerkelijk. Ik ben daar nu al een uur. Het is echt heel gek. Weet je, ze kloppen soms ook, maar dan zeg ik nog heel even. Nee, ja.
Ja, oké. Okay, nou, buren dus.
Zelfs zijn dat ik met mijn microfoon naar binnen kom. Mooi. Ja, goed. Nou,
nee, we komen hier wel een keertje op terug. Ik hoor wat je zegt. Ik merk dat ik daar nog, ik moet daar nog naartoe groeien.
Je bent een beetje onwennig nog. Okay.
Ik ben een
maar ik moet er een beetje vandoor, want ja. Ik heb dadelijk een activiteit op de basisschool van mijn zoontje. Ik moet namelijk schoolplein duty doe ik. Dus we hebben daar één keer in het, twee keer per jaar moet je eigenlijk een afgevaardigde leveren om op het schoolplein erop toe te zien dat die kinderen niet elkaars hersenen inslaan tijdens de lunchpauze. Hopelijk succesvol.
Ja, je hoeft dus niet te vegen of zo. Je moet echt, je bent een soort van anti-knokploeg.
Ja, dus mijn vrouw is al eerder
krijg
gedaan.
Je ook een hesje
dus
aan?
Wat ik vooral begrepen heb, maar ik ga de volgende keer absoluut terugkomen, is dat je nogal weinig instructie krijgt. Dus je komt binnen. Ja. En dan moet je eigenlijk als een soort van menselijke informatiezuil sta je dan zeg maar op het plein. En dan komen kinderen vanzelf naar je toe, omdat je groter bent dan zij. En dan gaan ze allemaal onnodige informatie aan je geven. Dat heb ik een beetje begrepen. Dat
klinkt goed.
Nou ja, dit is onderdeel van de deal. En daardoor blijven ze allemaal over elke dag. Dat is dan een beetje de afweging die daar gemaakt wordt. Nou oké. Maar je schijnt ook opa en oma te mogen sturen. Maar dat heb ik maar nog niet gedaan.
Nou, eerst even zelf teen in het water.
Ja, ik denk, ga toch maar eens even kijken hoe het zit. En je moet zeggen dat mijn zoontje dus heel erg naar uitkijkt. Dus moet ik ook op letten dat ik dan niet alleen maar gewoon met hem de hele tijd ga staan.
Ach, ja, en als hij dan ruzie heeft, dat je dan altijd zijn kant kiest.
Sowieso, ik haak sowieso dat andere kind pootje, weet je wel. Dat is prima. Gewoon hup, neus in het zand, flop, bloed. Gaan we pleister halen binnen.
Ja, nou, dat was waarschijnlijk je laatste keer dan als schoolplein vader, moeder.
Oké, nee, fijn dag. Ik ga rennen. Naar het
schoolplein. Ik moet het even goed afsluiten.
Oh.
Dit is ook het laatste stukje van deze podcast. Vond je het nou leuk? Laat het ons weten via Instagram. Het pap moet doen. En Maarten moet van de wc af bij de buren. Laat de sterren achter op Spotify. Reviews mogen op Apple Podcasts. Wij zijn er volgende keer weer met een korte aflevering. Pap moet doen extra. En over 2 weken met een nieuwe aflevering van Papa moet het doen. Tot dan.
Dag.